Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, op vrijdag 14 maart is op de leeftijd van 90 jaar dominee J. Smit overleden. Hij was van 1975 tot 1986 als predikant verbonden aan onze hervormde gemeente. En heeft daarna nog vele jaren pastoraal werk gedaan in de Engelenburg. De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 20 maart aanstaande op de Munnenhof na een rouwdienst die begint om 14:00. Wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Het is het tweede vers van Psalm 3. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen daarna van Psalm 69, vers 13. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. 13e vers van Psalm 69 na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit de dienst thuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt 6 dagen zult gearbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienst, knecht, nog zijn dienst, maagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. Openen de Heilige Schrift in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 19, de versen 17 tot en met 30. Wij lezen de versen 17 tot en met 30 uit Johannes 19. Vers 17, en hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar ze hem kruisten. En met hem 2 anderen, aan elke zijde 1, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis en er was geschreven Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als ze Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel, en de rok. De rok nu was zonder daad van bovenaf geheel geweven. Zeiden tot elkaar, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, van wie die zijn zal. Omdat de schrift vervuld wordt die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zei tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tot de discipel, zie uw moeder, en van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zei, mij dorst. Daar stond dan een vat vol edik, en ze vulden een spons met edik, en hem legden ze met hyssop, en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zei hij, het is volbracht. En het hoofd buigende, gaf de geest. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit gedeelte, Johannes 19, en wel de versen 25 tot en met 27. Wij noemden u de versen 25 tot en met 27. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zei tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Tot zover. Bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, wat een indrukwekkend gedeelte hebben wij samen gelezen. We zijn getuigen geweest van uw einde. Het is volbracht. Het doel is bereikt. En u gaf de geest in de handen van uw Vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Nu is de zonde verzoend en de vrede aangebracht op grond van uw volkomen offer. En dat offer zal ook weer centraal staan vanmorgen in de bediening der verzoening. En worden wij, jong en oud, klein en groot, opgeroepen om van dat offer gebruik te maken. Immers, wij hebben die verzoening zo onmisbaar nodig. Want hoe zullen wij voor uw aangezicht kunnen bestaan zonder gewassen en gereinigd te zijn in het bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En daarom smeken we u, was mij en reinig mijn gemoed van al mijn vuile zonden. Omdat ik rein zal zijn. Zo volkomen, als had ik zelf nooit geen zonde gehad of gedaan. En dat alleen omwille van de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Vanwege die volkomen zaligmaker, die ook nu weer wacht om genadig te zijn. O, dat er dan niemand van ons zal achterblijven. Immers zouden wij dan sterven, omdat wij niet willen dat uw koning over ons leven zou zijn, terwijl u zo'n gewillige zaligmaker bent. Heere Jezus, ontferm u. Mogen er ook vanmorgen weer vele kuikentjes zijn in Veenendaal die de toevlucht nemen onder de schaduw van uw vleugelen. En het zullen ervaren dat er bij u zaligheid en vrede te bekomen is. Dat ons hart alleen maar rust vindt daar waar u ons rust geeft. En dat is bij u, o bron van troost en licht. Wil bij u brengen wat nog nooit van u gebruik maakte. En wil allen die u kennen, meer en meer bekend maken met de Heer Jezus Christus. O, kennen en vervolgen te kennen, zegt de schrift. Omdat het mogen zeg ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt. Dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Laat het zijn tot grootmaking van uw naam. En tot zegen van uw gemeente. Hier waar we samen mogen zijn thuis als we meeluisteren. Of later de prediking nog mogen horen. Om Jezus wil. Amen. De gemeente, wij hebben de volgende afkondiging voor u. Met ingang van gisteren is onze wijkgemeente samengevoegd met de wijkgemeente rondom de Hoeksteen. In het Veens Kerkblad is zowel vanuit de Algemene Kerkenraad als vanuit beide wijkkerkenraden het nodige geschreven. Vandaag krijgt u bij de uitgang een extra nummer van de Vredesduif, waarin hieraan ook uitgebreide aandacht wordt geschonken. De kerkenraad roept u op om trouw en biddend uw plaats in onze nieuwe wijkgemeente in te blijven nemen. Na deze dienst is er gelegenheid om in Shalom elkaar nog een ogenblik te ontmoeten en iets te drinken. Iedereen is van harte welkom. Wat de collecte betreft, de eerste collecte is bestemd voor het kerkbeheer, onderhoud gebouwen. En de tweede collecte is de diaconale collecte voor de stichting Netwerk ICF Veenendaal. Aan de uitgang vindt u de zendingsbussen van harte aanbevolen. Tot zover de mededelingen. Wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 31. Wij noemden u Psalm 31. En wij beginnen met vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Vers 17, geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor zijn mijn welstand waakt. En het 19e vers, bemint de Heere Gods gunstgenoten, de Heere die vromen hoedt en straft het trots gemoed. Het zijn de versen 15, 17 en 19 van Psalm 31. Gemeente, toen bijna 30 jaar geleden de enige zoon van mijn schoonouders, mijn zwager dus, op 35-jarige leeftijd overleed, zei mijn schoonmoeder tegen mij, en ik ben dit nooit vergeten, een kind verliezen is het ergste dat de moeder kan overkomen. Nu ben ik geen moeder, ook heb ik, godzijdank, geen kind of kleinkind verloren. Maar ik probeer me toch voor te stellen hoe hartverscheurend het voor een moeder moet zijn wanneer een kind dat je zo na aan het hart ligt, dat eigenlijk je eigen vlees en bloed is, moet afstaan aan de dood. En het is natuurlijk heel goed mogelijk dat er ook vanmorgen moeders en vaders zijn, opa's en oma's, die daar weet van hebben. En voor wie de herinnering aan dit sterven nog steeds verlies, verdriet en pijn in het hart veroorzaakt. De Heer Jezus weet van dit verdriet af als geen ander. Het is natuurlijk heel bijzonder dat hij hier zelf als kind weet dat zij zijn lieve moeder moet gaan verliezen. En hij is er getuige van hoe dat zwaard door haar ziel gaat. En hij moet dat zien terwijl hij zelf ondraaglijke smarten leidt. Terwijl bittere lasteringen en spot zijn ziel teisteren. En daarbij de vreselijke strijd met de vloek en de eeuwige dood en de duivel wordt gestreden. En in die situatie ziet hij zijn moeder. En trekt hij zich de smart van zijn moeder aan. Is zijn hart bewogen met haar. Nou, dit evangeliewoord van de zaligmaker, die in al onze benauwdheden benauwd is geweest, zegt de apostel, en behoorlijk medelijden kan hebben met al onze zwakheden. Dit evangeliewoord wil ons vanmorgen troosten. Het gaat er toch vooral om dat wij in dit leven, dat vaak zo moeilijk en zo vol verdriet kan zijn, getroost mogen reizen onder het heiligend kruis, die enige troost te kennen om getroost te leven en hemelzalig te sterven. Nou, zo willen wij gaan luisteren naar de woorden van de evangelist Johannes, waarin het gaat over een moeder die haar kind gaat verliezen. Over een moeder die machteloos moet toezien hoe haar kind van alle mensenhulp ontbloot is en blijft. Maar ook en vooral zal het vanmorgen gaan over de zoon van deze moeder, die daar hangt te sterven onder de meest verschrikkelijke omstandigheden. Die terwijl hij daar hangt, het voorwerp is van de spot van de massa. Wij weten dat Jezus zijn discipelen voorbereid heeft op zijn bitter lijden en sterven. Ze hadden er wel geen oren naar, maar nochtans, hij heeft het vele malen tegen hen gezegd, alles moest geschieden. Maar, en daar heeft hij ook voortdurend op gewezen, met in het vooruitzicht van zijn heerlijke opstanding, en dat hij ook weer terug zal komen tot hen. Hij heeft het gezegd, uw hart wordt niet ontroerd en wees niet versaagd, dat wil zeggen mismoedig. Ge hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ga heen, en ik kom weder tot u. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied is, gij zult geloven. Maar in hoeverre zijn eigen lieve moeder in dit hemelse onderwijs van haar zoon betrokken is geweest, weten we niet. De evangelisten zeggen daar helemaal niets over. Wat wij wel weten is dat moeder Maria ruim 33 jaar geleden al onderwijs over dit gebeuren wat hier nu plaatsvindt heeft gekregen. Maar wat waren de omstandigheden toen geheel anders? Toen kwam ze daar als de gelukkige moeder samen met Jozef, met haar kind in de armen naar Jeruzalem, naar de tempel, om Jezus voor te stellen. En daar ontmoeten ze de oude Simeon, aan wie beloofd was dat hij niet zou sterven eer hij de Christus des Heren zou zien. En wat is dat een bijzondere ontmoeting geweest, geleid door de Heilige Geest, werd deze oude Simeon zo volgemaakt van dit kind, dat hij het in zijn armen nam en zijn vreugdevolle lofzang hield om de grootheid en de heerlijkheid van dit kind te bezingen. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Nou, dat is een zeer gelukkig moment geweest voor Maria en natuurlijk ook voor Jozef. Hoe stralend zullen ze naar dat Gods geschenk gekeken hebben in de armen van die lovende Simeon. Maar dan valt er al direct een schaduw over al deze blijdschap. Want Simeon zegt ook, een zwaard zal door uw eigen ziel gaan. Nou kan ik mij niet voorstellen dat Maria, meisje van een jaar of 16 toen, een vrouw, maar nochtans een jaar of 16 oud, dat zij verstaan heeft wat Simeon daar bedoeld heeft. Een zwaard zal door uw ziel gaan. Ze heeft het natuurlijk opgemerkt en ze zal die woorden, zoals we wel meer van haar lezen, bewaard hebben, overleggende die aan haar hart, maar verstaan dat ze de diepte van dit getuigenis van Simeon heeft begrepen, dat is nog wat anders. Maar nu ze hier staat, aan de voet van het kruis van haar kind, zullen ongetwijfeld die woorden van Simeon uitgesproken in de tempel teruggekomen zijn. We noemen dat indachtig makende genade. Waar Maria geweest is bij de gevangenneming van haar kind, ik weet het niet. Waar ze geweest is bij de voorgeleiding van haar kind voor de hoge priester Caiaphas en het Sanhedrin, ik weet het niet. Waar is ze geweest toen Jezus voor Pontius Pilatus werd geleid? Waar was ze toen hij voor Herodes verscheen? Niemand weet het, denk ik. Eigenlijk, na de geschiedenis van de 12-jarige Jezus in de tempel in Jeruzalem, lezen we over het doen en laten van Maria eigenlijk heel weinig. Ze komt nog een keer terug met de bruiloft te Kana. En we lezen nog een keer van haar dat ze Jezus wil spreken. Maar dat het huis waar Jezus is zo vol is dat ze niet bij hem kan komen. Maar daar blijft het dan ook bij. En nu ontmoeten we haar bij het kruis van haar kind. Alleen de evangelist Johannes spreekt erover. En hij doet dat met een enkel woord. En bij het kruis, zegt hij, van Jezus stond zijn moeder. Niemand van ons kan voorstellen wat deze vrouw daar ervaart. Ze heeft daar gestaan als moeder. Dat staat hier ook. En stond zijn moeder. Als wij de genade van God hebben ontvangen in de gave van kinderen, en onze kinderen zijn ziek of ze hebben iets, u zult ook wel eens gezegd hebben als ouder, ik wou dat ik het maar had. Je kunt er zo moeilijk tegen als je kinderen lijden. Een kind zien lijden is voor een rechtgeaarde moeder ondraaglijk. Ook al is dat kind 33 jaar oud. Maar er is lijden en er is lijden. Daar is een lijden op een ziekbed, u zult dat ook meegemaakt hebben in uw leven. lijden op een ziekbed, maar dan met alle zorg daarbij. Laten we in dit geval maar zeggen met alle zorg van een moeder. De hand van moeder die het voorhoofd strijkt. De kus van moeder. De hand die vastgehouden wordt en gewreven wordt. Het slokje water dat voorzichtig aan de mond wordt gebracht. Kortom, alles wat daar plaatsvindt ademt de liefde van de moeder voor haar kind. Maar hier staat de moeder werkeloos en machteloos. Alles wat ze zou willen, dat kan ze niet. Ze staat er als toeschouwer. En dan, laat ons dat niet vergeten, te midden van al die spotters, van al die haters, staat hier die uitnemende liefhebber van haar kind, moeder Maria. Er staat hier dat ze bij het kruis staat. En ik kan me zo voorstellen dat ze niet eens naar haar kind heeft gekeken. Maar dat ze daar staat met haar ogen vol tranen en met haar hoofd gebogen om haar niet te zien wat er op dat kruis plaatsvindt. En dan dat geweldige mooie aspect dat ze er niet alleen staat. Dat ze ondersteuning vindt van enkelen. Allereerst van haar enige zus, Salome. Ook een moeder, zij is de moeder van Johannes en Jacobus. Een vrouw dus die met haar mee kan voelen in dat intense verdriet. En daarbij nog een Maria, een schoonzus van moeder Maria die getrouwd was met Clopas, een broer van Jozef. En dan ook nog die uitnemende liefhebber, Maria Magdalena, uit wie Jezus 7 duivelen had uitgeworpen. Van wie Jezus zelf gezegd heeft, ze heeft veel lief, omdat haar veel vergeven is. En dat gezelschap van vrouwen staat hier om Maria en om het kruis van haar lieve zoon heen. Johannes, die dit evangelie heeft geschreven, blijft zelf nog even buiten beeld. Hij richt eerst de focus op deze vrouw. 4 vrouwen, gebroken door de smart, zonder dat hij verder nog uitdrukking geeft aan die smart. Misschien, ja, omdat hij niet in de gevoelens van die vrouwen kan treden. Hij volstaat hier met de woorden en bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster en Maria, de vrouw van Clopas, samen met Maria Magdalena. Je zou haast zeggen, je ziet hier een volmaakt eerherstel van de vrouw. We weten door 1 vrouw. Is de zonde in de wereld gekomen. Manin. Die luisterde naar de stem van de slang. En ze heeft gegrepen naar de verboden vrucht. En ze heeft aan Adam gegeven zodat hij at. En nu worden ons hier 4 vrouwen geschilderd. Die getuigen zijn van hoe het beloofde zaad uit Genesis 3, net na de val van Adam en Manin, hoe dat beloofde zaad, waarvan gesproken wordt in Genesis 3 vers 15, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad, datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult de verzenen vermorzelen. Wel, dat is hier gaande, niet waar? Daar hangt hij. Het beloofde zaad, dat de kop van Satan zal vermorzelen. Daar is hij hier mee bezig. En hier staat nu de moeder van dat beloofde zaad, Maria. En die drie andere vrouwen. Dat is nou dat zaad dat hem beloofd is. Daar staan ze nu als vrucht op zijn middelaarsbediening. Want als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Daar staat het zaad. Daar mogen we van zingen. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. De vrouw in eer hersteld door deze tweede Adam, die om hun ongerechtigheden verbrijzeld is geworden. Maar ook om uw en mijn ongerechtigheden. O, mag ik u en jou vanmorgen uitnodigen om zo op het Lam van God te zien dat hier bezig is de zonde van de wereld weg te dragen. Zo is hij ons toch door de hemelse Vader bij monden van Johannes de Doper aangewezen. En nu gebruik van hem te maken, die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wendt. Oh, misschien denkt u wel, voor mij kan het niet. Hier wordt de poort naar de zaligheid geopend. In Christus. Jezus, die ene naam die daar onder den hemel, onder de mens is gegeven, door welke wij zalig moeten worden. En mocht u nog twijfelen aan de bedoelingen van God jegens zondaren, kijk eens wat er geschreven staat, boven zijn hoofd. Jezus, dat wil zeggen, de Heere redt. De Nazareen, daarin wordt de veracht. Uitgesproken jegens hem. Zo hebben ze hem bezien. Maar God geeft hem de eer die hem toekomt. De koning der Joden, de koning van de godlovers. Wat een ergernis. Ze hebben geprobeerd om het weg te krijgen. Hij is niet de koning der Joden. U moet op dat bord zetten dat hij het gezegd heeft dat hij het is. O, en dan spreekt Pilatus namens de hemelse Vader. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Ziet uw koning. Ziet jouw koning. O, dan mag in dit woord bevestigd worden. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet mij uw gunst aanschouwen. In het aangezicht van Christus Jezus toont God zijn vriendelijk aangezicht. Ach, u weet, het Vader zal in toorn zijn aangezicht van het hoofd afwenden, van zijn zoon afwenden. Opdat hij u en mij in gunst zou aanzien. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. Ach, u voelt toch wel met mij aan dat wij nu op heilige grond staan. Zo dicht bij Jezus. En dan toch nog verloren. Omdat ik niet wil dat hij koning zou zijn over mijn leven. Want dat maakt het oordeel uit van alle kerkgangers. Wanneer wij niet buigen voor deze koning. Kom, buigen we ons dan bidden neer. Kom, laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft en verkoren. Maria staat bij het kruis. Ze kan nog staan. Ze bezwijkt niet onder haar lijden. Daar is er kennelijk een die haar staande houdt. En dat is haar zoon, ogenschijnlijk machteloos. Maar hij ondersteunt ze door de kracht van zijn heilige geest. Want vergis u niet, ook al hangt hij daar vastgenageld aan het vloekhout der schande, het kruis heeft hem niet tot een machteloze gemaakt. Nee, hij is van meet af aan bezig geweest met zijn liefdevolle arbeid van zalig maken voor te zetten. Wat een tere zorg, wat een liefde ook niet waar. En zo alleen kunnen wij kruisdrager zijn. Ook al zijn de wegen soms ook in het leven van mensen moeilijk. We worden opgeroepen om te zien op de overste leidsman en de voleinder des geloofs, die ook van het kruis af regeert. We hebben hem u getekend als de koning der Joden, maar hij is ook de kruiskoning. Hij regeert vanaf het kruis en hij regeert ook over uw en mijn kruis. O, laten we dan toch niet proberen ons kruis alleen te tossen, maar het aan hem over te geven die het gezegd heeft: wel al uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. En nu verplaatst Johannes het beeld naar Jezus. Jezus vol van lijden, vol van smart, van pijn, van hoon, van oordeel, van vloek, van schande. Jezus verliest zijn moeder geen moment uit het oog. Alweer zo'n eenvoudig woord, maar het confronteert ons met zijn hart dat boordevol liefde is. We lezen nergens dat Maria Jezus zag. Ik heb u al gezegd, misschien stond ze wel met haar hoofd naar beneden en heeft ze door de tranen niets meer kunnen zien. Maar hier staat het zwart op wit. Jezus nu ziende zijn moeder. Zijn ogen hebben gezocht naar zijn moeder. Ach, hij wist het. Moeder is erbij. Moeder, laat mij niet alleen. Hij voelt de toorn van zijn hemelse vader branden in zijn ziel. En hij voelt hoe het liefde hart van zijn moeder bloed vanwege zijn lijden. Hoe het zwaard haar ziel heeft doorstoken. En zo heft zij haar bloedende hart tot hem. Hij is niet alleen haar kind, maar hij is ook haar zaligmaker. Dat had ze al gezegd toen de engel tot haar gezegd had dat ze de moeder van Gods zoon zou worden. En toen dit kind als een wonderlijk geschenk door de Heilige Geest werd ontvangen in haar schoot. Haar lichaam is 9 maanden lang de tempel geweest voor dit kind. Waarin hij op een wonderbaarlijke wijze is gemaakt door de Heilige Geest. Zo alleen kon dat heilig uit haar geboren worden. En nu hangt dat heilige hier aan het vloekhout. En nu staat zij aan de voet van zijn kruis. Jezus nu ziende zijn moeder. Moeder, u bent mij niet vergeten. En ik ben u niet vergeten. Ik heb een plaats in uw hart. En u hebt een plaats in mijn hart. Psalm 121. De Heere zal u steeds gade slaan, opdat in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. Wij hebben Psalm 31 gezongen. Zo'n psalm moet je nou eens zingen, gelet op deze omstandigheden. Jezus ziende zijn moeder, en dan zingen wij zijn oog. Slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden. Nou, dat is nou precies wat hier gebeurt. Jezus nu ziende zijn moeder. Alleen die woorden al. Zijn moeder. Hij voelt haar nood aan. Hoe zal ze missen? Hij wist wat in haar hart was. Wij hebben allemaal maar één moeder. Ook Jezus. Moeder. Ik las ergens, het is de mooiste naam die de wereld kent. Er is geen naam zo diep van betekenis als de naam van moeder. En de naam van moeder schittert iets van Gods liefde. In Jesaja 66 zegt de Heere tot zijn volk, als een die zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten. Zo wil God troosten, door het zo te zeggen, als een moeder. Zo zal ik u troosten. Hoor je ook hoe de hemelse Vader het moederschap heeft gewaardeerd. Hoog gewaardeerd. En dan toch, ook weer in Jesaja, u kent die tekst allemaal. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de vrucht van haar buik. Of schoon deze vergaten, dat kan hè, we hebben het vorige week gehoord, hoe een kind in een plastic zak neergelegd werd tussen de huizen. Hoe een man en een vrouw een kind gedood hebben en het daar neergelegd hebben. Dat kan dus, of schoon deze vergaten. Het is haast onmogelijk, maar kan gebeuren, we weten het, dat het kan. Zo zal ik u niet vergeten. Hij kan troosten, meer dan een moeder troosten kan. Maar gaat nu eens verwoorden wat deze vrouw doorleeft. Alleen Jezus heeft dat doorvoeld wat zijn moeder hier beleeft. Want hij weet wat in de mens is, zo lezen we. Dus hij weet ook wat in het hart van zijn moeder is. Psalm 103, die uw krankheden kent. Ook de zielesmart van zijn moeder heeft hij gekend. En dan zijn die overbekende woorden uit Jesaja niet minder van toepassing op zijn moeder als wij lezen in Jesaja 53. En onze smarten gedragen heeft. Moeder Maria, dit kind van u, Jezus, die draagt hier nu uw smart. Omdat u straks zult delen in de eeuwige vreugde. Wat kan er een smart leven in onze hart? Dat kan om allerlei redenen zijn. Het verlies van dierbaren, korter of langere tijd geleden. Het hart kan zo terneergedrukt zijn door al die nood. Duizend zorgen, duizend noden kwellen mijn angstvallig hart. Maar kan er ook een smart leven over de zonde? En dat is toch ook het eigen werk van de Heilige Geest, wanneer wij oog krijgen voor onze zonde. Dan gaan ze pijn doen. Zolang wij nog in onze natuurstaat leven, laat ik het zomaar zeggen. Ach, dan zondigen we er maar op los. Doet het ook geen pijn. Tegenovergestelde zelfs. Het is eigenlijk wel fijn om in je zonde te leven. Maar dat gaat radicaal veranderen als de Heilige Geest ontdekt aan zonde. Want dan zien we het wezen van de zonde. Dat zonde opstand is tegen de Heere. Dat wij in onze zonde, onze schepper, die recht heeft op ons leven, zoveel verdriet en pijn aandoen. O, zal dat ons geen pijn doen? We hebben gezongen. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Dat is dan het woord voor degene die pijn lijden om hun zonde. Houd aan, grijpt moed. Uw hart zal vrolijk leven. Noodruftigen, veracht zijn goedheid niet. Wat is dat mooi verwoord door de psalmdichter. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Vanaf het kruis krijgt zijn moeder speciale zorg en liefde. Oh, wat heeft hij toch een tere natuur gehad. Hoe vaak lezen we niet van hem dat hij met innerlijke ontferming bewogen is geweest. Met de scharen. En daar waren meer vijanden dan vrienden. Dat weet u onder de scharen. Uiteindelijk hebben ze hem op deze plaats gebracht. Om met hem af te rekenen. Kruist hem. Kruist hem. Maar nu. Nu zal hij in zijn woorden die hij tot zijn moeder spreekt. Hij kan haar niet kussen. Maar in zijn woorden kust hij zijn moeder en dat doet hij nog. Ook onder de prediking van het woord. De bruid uit het Hooglied zegt het. Hij kuste mij met de kussingen van zijn mond. En dan zegt Luther zo mooi. Dat is met de onderlip van het Oude Testament en met de bovenlip van het Nieuwe Testament. En zo zal hij ook deze moeder van het kruis af kussen. Door de woorden die hij tot haar spreekt. Oh, wat is dat heerlijk. Als wij onder de verkondiging van het woord. Een kus van Jezus mond mogen ontvangen. En nu. Nadat Johannes eerst gesproken heeft over moeder Maria en over Jezus. Laat Johannes ook horen dat hij zelf een plaats heeft bij dat kruis. En dan noemt hij zich de discipel dien, moet u goed lezen, dat is een vierde naamval, dat ennetje hoort er echt bij, anders zou je het misschien verkeerd kunnen verstaan. De discipel dien Jezus liefhad. Johannes dus als het leidend voorwerp van de liefde van Christus. Hij heeft hem ook lief, jazeker, maar hij zegt het later, wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Nou, dat wordt hier zo prachtig verwoord. Het is de eerste plaats Jezus die hem lief heeft. En wat is het heerlijk, gemeente, als je als discipel van Jezus dit zelf zo neer mag schrijven en kan schrijven. Dat hij wist dat Jezus hem lief had. En als hij je dan hier beschrijft hoe hij met die vrouwen aan de voet van het kruis staat. En hij weet ook dat die vrouwen geliefd zijn door Jezus. Maar dat hij nu ook als de enige man die daarbij staat. Dit mag verwoorden. De discipel die Jezus lief had. Hier is geen sprake van zelfverheffing. Dat voel je gewoon aan deze woorden. Hij wist zich geliefd door zijn zaligmaker. En dat mag hij hier nou eerlijk neerschrijven. In die zin laat Jezus zich ook in het hart kijken. Als het gaat om de liefde tot zijn kerk. Tot zijn volgelingen, tot zijn discipelen. Een gemeente, als de Heer u nu te sterk geworden is in uw leven. Als u inderdaad weet wat het is om door hem gekust te worden door woord en geest. Ook al zou je dat misschien niet zo hardop durven zeggen. Maar dan mag ik het voor u zeggen. Dan mag u weten dat Jezus u lief heeft. Ik hoor het mijn moeder nog zeggen. Jongen, hij heeft mij lief gehad met een eeuwige liefde. En eeuwig is eeuwig. Daar is nou niets en niemand. Zo zegt Paulus het ook. Die ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods die daar is. In Christus Jezus. Zelfs de dood kan daar geen verandering in brengen. Met de woorden die Jezus nu uitspreekt. Laat hij merken dat hij zich niet alleen het lot van zijn moeder aantrekt, maar ook het lot van Johannes, zijn vriend, zijn discipel, zijn kind. Hij zegt tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daar is heel wat over gediscussieerd, waarom ook hier Jezus weer zijn moeder vrouw noemt, waarom nou niet moeder? Klinkt het niet wat hard en koud? En dan moet je proberen een exegetische oplossing voor te vinden. Nou, is het niet zo dat doordat Jezus hier zijn moeder vrouw noemt, hij als het ware de vleeselijke band die er is met zijn moeder, nu hij gaat sterven, doorsnijdt? Omdat, zoals Paulus dat zegt in 2 Korinther 5, van nu aan kennen wij hem niet meer naar het vlees. He, ook na zijn opstanding, dat merkt u, is er toch distantie als het gaat over de omgang met Jezus. Het is niet meer de manier waarop men omging met Jezus als voor zijn sterven en opstand. Hij had immers een verheerlijk lichaam, een lichaam dat bestemd was voor de hemel. U weet ook dat deze Maria Magdalena in de graftuin, ik heb er hier wel eens over gepreekt, zijn voeten vast wil grijpen. Nee. Dat niet meer. Ga nou maar naar je broeders toe. En zeg maar dat ik opvaar naar hun vader, naar mijn vader en naar hun vader. Distantie toch. Nabij en toch anders. Nou, ligt dit hier al niet opgesloten? Want in het koninkrijk der hemelen is er geen sprake meer van die relaties. Die is mijn zuster, mijn broeder en mijn moeder. Die daar doet de wil mijns vader. Zo heeft hij het zelfs gezegd terwijl hij hier op aarde was. Nou, zal daarom hier niet dat woordje vrouw hebben geklonken. Ik denk dat er ook nog een element in zit van dat Maria in die zin geen streepje voor heeft als het gaat om zijn heerlijke verlossingswerk. Maria is niet zalig geworden omdat zij de moeder was van Jezus. Maria is zalig geworden op grond van dat heilswerk dat hij hier voor haar aan het volbrengen is. Het is natuurlijk ook geweldig om te horen uit de mond van Maria: dan is ze nog maar net zwanger van Jezus. Dat ze hem dan haar zaligmaker noemt. Mijn zaligmaker noemen, zingt ze. Dus dan weet ze al dat het kind dat uit haar geboren zal worden haar zalig zal maken. Ze moest hem ook Jezus noemen. Dat is ronduit gezegd door de engel. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. En dan zingt zij: ik zal hem mijn zaligmaker noemen. Nou, vanuit dat perspectief hier, vrouw, ze kon met haar moederschap de zaligheid niet verkrijgen. Zij heeft dat zaligmakende werk van Christus, zijn offerande dat hij hier aan het, die hij hier aan het brengen is, zo hard nodig als u en ik. En dat wil ons ook wakker schudden vanmorgen in de kerk. Denk niet dat er iets van u of mij in aanmerking komt. Als zelfs het moederschap van Maria niet meetelt als het gaat over zalig worden, waar moeten wij dan blijven? Wel, wij moeten ons aan dezelfde bron laven als waaraan Maria zich heeft gelaafd. Ook Maria heeft het bloed van haar lieve zoon nodig gehad tot een volkomen verzoening voor al haar zonden. En dan ook zie uw zoon. Maar die had toch nog meer kinderen? Ze hadden gewoon met die andere kinderen kunnen gaan wonen. Ja, maar we lezen van die broeders van Jezus dat ze niet in hem geloofden. Wat zou dat moeilijk geweest zijn om met zulke kinderen samen te wonen? En vandaar dat Christus nu voor een geestelijke zoon zorgt. Die ook zoveel houdt van Jezus. En van wie Jezus ook zoveel houdt als discipel. Nou, die geeft hij nou aan zijn moeder. Zie u zo. En nou is Johannes direct bereikt om dat bevel van de Heere op te volgen. Dat staat er ook zo mooi. Van die uur aan nam haar de discipel in zijn huis. Het was horen en gehoorzaam. En van die uur, hè, dus vanaf dat moment dat Jezus dat zegt. En ik stel me zo voor dat ze op dat moment rechtsomkeerd hebben gemaakt en naar huis zijn gegaan. Van die uren nam hij op haar op in zijn huis. Nu leidt hij haar in een vesting waarvan we gezongen hebben. Hij brengt ze nu zelf in die veilige schuilplaats, omringd door de liefde van haar geestelijke zoon Johannes. Jezus troost hier zijn moeder met een gebod. Zie uw zoon. Zie dat het nou hier ook weer op gelovig luisteren aankomt. Hoe voornaam dat het is dat de woorden die wij horen in geloof worden ontvangen. Je zou zeggen, de omstandigheden hier, vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder. Ja, dat gaat zomaar niet, zouden wij zeggen, van dure af. Direct. Ik vertel u een voorval uit mijn pastorale praktijk. Ook een moeder die een kind moest missen. Kind die een epilepsie leidt, die reed op een brommer, kreeg een epilepsieaanval tijdens dat brommerrijden en kwam in de sloot terecht en verdronk. Zeer tragisch. Goed, die jongen moest begraven worden, zij was al weduwe ook. En in de aula, toen ik het woord wilde gaan voeren, toen begon die moeder te wenen, te huilen. En ze kon niet meer ophouden. Dat was heel dramatisch. Het was een godvrezende vrouw. Maar ze werd zo overvallen door verdriet. Dat ze niet tot bedaren was te krijgen. Dat is een hele aparte beleving hoor. En ik heb toen tegen haar gezegd, moeder, nu staat de Heere gereed om woorden tot u te spreken van troost. Maar geef dan de Heere ook de gelegenheid om tegen u te spreken. Zo kan het in ieder geval niet. En wat heeft de Heere het buitengewoon wonderlijk gemaakt, want ze stopte met huilen. En weet je wat er gebeurde? Ze heeft de woorden ingedrongen. De woorden mochten weerklank vinden in haar hart. Het woord mocht zijn kracht doen. Het kwam tot een ontmoeting met de Heere in de rouwdienst. Het woord werd gehoord en gehoorzaamd. Nou, de Heer Jezus wil dat zijn moeder Maria vanaf nu alleen nog maar een geestelijke band met hem, dat is Jezus, zal hebben. En verder haar omgang met haar geestelijke zoon mag hebben in Johannes. Vrouw, zie uw zoon. En Maria ziet op haar zoon. Op Johannes die haar naar lichaam en ziel zal ondersteunen. En Johannes die voor de moeder van Jezus zal zorgen. En we merken hier, want er is natuurlijk onderscheid hoe men bij dat kruis geweest is. Dat kruis dat heeft scheidend gewerkt. Maar hier zien we ook hoe dat kruis bindend heeft gewerkt. Maria moet afscheid nemen van haar zoon, maar ze krijgt een geestelijke zoon uit handen van haar eigen kind terug. Zij heeft haar zoon gekregen van de Heilige Geest. Zie, de Heilige Geest zal over u komen. En de krachten zal het hoogste zal u overschaduwen. Daarom dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon gewaamd worden. Maar nu krijgt ze van haar eigen zoon een zoon. Wat een liefde. Zo staat het er toch. Vanaf die uren nam de discipel in haar huis. En zodoende heeft zij het vervolg van wat er gebeurde op de kruisheuvel Golgotha niet meer hoeven meemaken. Het is goed zo geweest. Hij heeft ze precies op tijd aangesproken. En ze is ook precies op tijd naar huis gegaan, samen met haar geestelijke zoon. Johannes die noemt hier alleen nog het kruiswoord mij dorst, nadat ze is weggegaan. Wat voor die moeder nou niet te dragen is geweest, dat heeft hij nu gedragen. Opdat zij nimmer meer en hij evenmin zou hoeven te dorst. We gaan eindigen, gemeente, het is tijd. Maar ik wil toch nog afsluiten met een vraag aan ons adres. Ik hoop dat u met liefde naar de zaligmaker hebt mogen kijken vanmorgen. Hij stond in het middelpunt van de prediking. Wat een liefde heeft hij gemanifesteerd. Wat een liefde vloeit er toch af van het vloekhouderschap. Besef toch wat het zeggen wil dat hij daar bezig is de toorn van God over u en mijn zonde te dragen. Er is niemand van ons die dat beseffen kan wat dat betekent. Maar hij doet het niet voor zichzelf. Hij deed het plaatsvervangend. Dus terwijl hij onder de toorn van God gaat bezwijken, manifesteert hij alleen maar liefde. U weet het, zijn eerste gebed is: Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. U weet niet wat u doet als u deze heiland verwerpt. En daarom bid ik u als gezant van Christus wegen, met het zoenoffer voor ogen, laat u met God verzoenen. En u, die hem lief heeft gekregen, wat is het toch heerlijk om naar de prediking van Jezus Christus te luisteren. Ik zit niet zoveel meer in de kerk natuurlijk om te luisteren, maar ik herinner me dan toch wel van vroeger, als ik in de kerk zat, dat je zo vol mocht zijn van de dingen die je hoorde. En dat je ook na de dienst dan nog contact met elkaar zoekt, om toch over hem te spreken. En wat heerlijk dan ook als je weerklank vindt. Zo is het natuurlijk gegaan met Maria en Johannes. Dan komen ze thuis. En dan kon Johannes de woorden kwijt aan Maria. En Maria kon de woorden kwijt aan Johannes. Met haar eigen kinderen kon ze geen woord wisselen. Vreemd wordt eigen, zeggen ze wel eens. En eigen wordt vreemd. Als de Heer Jezus het voor het zeggen krijgt in ons hart. En in ons leven. Kom, gaan we nog één keer naar Golgotha. Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha, als ik hoor wat Jezus sprak voor zijn oog aan het kruishout brak, hoe nog stervende zijn mond troost voor vriend en moeder vond, weet ik, hij vergeet ons niet, schoon hij stervend ons verliet. Op zijn kreet, het is volbracht, antwoordt mijn aanbidding zacht. Jezus, ook voor mij verwierf, Gij verlossen, toen gij stierf. En wat zeg je nou, broeder? Amen. En we willen onze liefde bewijzen aan onze zaligmaker. En we zingen het. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Amen. Zingen we Psalm 116, vers 1. Gemeente, wij willen onze voorbeden denken aan Mies van Loon, die weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen, tijdelijk op zoete inval 18 verblijft. We willen ook de nabestaanden van dominee Smit aan de Heere bevelen. Ook de gang van zaken rondom de nieuwe wijkgemeente willen we in het gebed bij de Heere brengen. En ook de gemeenteraadsverkiezing van woensdag aanstaande. Laat ons danken en bidden. Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wilde staan. O, we hebben van dat plaatsvervangend lijden en sterven mogen horen, hoe ook zijn lieve moeder Maria alleen maar zalig is geworden op grond van dit offer. Ook voor haar gebracht en voor Salome en voor Maria, de vrouw van Clopas, en voor Maria Magdalena en voor Johannes de discipel dien Jezus lief had. En Heere, mogen we nu ook onze eigen naam invullen. Gedachte, uw belofte. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt van mij. Gekocht en betaald met de prijs van mijn dierbaar bloed. Om het nu te weten. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. O, dan was het, God heb ik lief, het antwoord uit het hart op de prediking. Amen, zegt mijn ziel daarop. En Heer, als we nog niet tot die vrijmoedigheid kwamen, geef dan dat het woord alsnog zijn kracht zal doen in ons hart en leven. Dat we het mogen overdenken, zoals Maria de woorden bewaarde in haar hart om ze te overleggen, om dan zo tot u gebracht te worden, om met onze zonden te schuilen bij hem die gekomen is om de zonden te verzoenen. En dat we niet van rechtvaardigen, want die hebben u niet nodig. Maar Christus is voor ons gestorven als wij nog vijanden waren. O, dat dat evangelie wordt ons hart dan in liefde doet ontvonken. En wij geen andere weg meer weten dan tot u te gaan. Om bij u een schuilplaats te vinden tegen de vloed en een verberging tegen de wind. Wij danken u voor dit evangelie. Vergeef ook het tekort wat erin geweest is in spreken en in luisteren. We mogen voorbeden doen, allereerst voor de familie Smit. Liefde, vader en opa. En misschien wel overgrootvader is heen gegaan. Jarenlang heeft hij in uw dienst mogen staan. Heeft hij ook die ene naam mogen preken die daar onder den hemel, onder de mens is gegeven, door welke we zalig moeten worden. Ach hier, hij mag thuis zijn bij u. Heeft de loopbaan niet te vergeefs gelopen. De kroon der rechtvaardigheid was voor hem weggelegd. En wij hopen en bidden dat ook voor degene die hem naast daar. Dat allerhoogst en eeuwig goed hun deel zal zijn of worden. Troosten met de genade van uw lieve geest die trooster genaamd wordt. Sterken ook met het oog op de begrafenis die deze week zal plaatsvinden. Ik wil ook uw dienaar die dan het woord heeft te bedienen. Alles geven wat nodig is, omdat het getuigenis van deze zaligmaker weerklank zal vinden in de harten van allen die het horen. We mogen ook bidden voor de nieuw gevormde wijkgemeente. Dat is ook niet zonder slag of stoot gegaan, begrijpelijk. Maar Heere, geef dat de stok lieflijkheid en saambinding gevonden zal worden. En dat die ons regeren door de kracht van uw geest. Vervul onze harten met liefde tot u en met liefde tot elkaar. Leer ons, o Heere, de weg door u bepaald en bestuur op dat spoor onze wankelende gangen. Dank dat Mies van Loon uit het ziekenhuis mocht terugkeren. Geef haar verder herstel. Geef haar bovenal een hart dat zich verbonden mag weten met de heiland Jezus Christus, die uw krankheden kent en zijn liefderijk geneest die van het verderf uw leven wil verschonen met goedheid en barmhartigheid uw kronen die in de nood uw redder is geweest. Wij bidden u ook voor de gemeenteraadsverkiezingen die aanstaande woensdag, zo u het geeft, worden gehouden. Mogen wij onze verantwoordelijkheid nemen, Heren. We worden in de gelegenheid gesteld om broeders te kiezen die uitkomen voor uw naam en voor uw zaak. O, en hoe meer die stem gehoord mag en kan worden, des te beter het is. En waar wij toch leven in een samenleving waar zoveel van christelijke waarden meer en meer verdwijnen. Dat zal ook velendaal niet bespaard gebleven zijn. O, dat wij toch onze plicht niet zullen verzaken, maar met vreugde onze stem mogen uitbrengen. O, broeders die gij geroepen hebt om dat werk te doen. Dank voor wat u hebt gegeven. Vergeef onze zonden. Geef ons nog een goede en gezegende zondag. We vragen het u om Jezus wil uit genade. Amen. Onze slotzing is Psalm 121, de versen 2 en 4. Gemeente, gaat hen in vrede. Dragende met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.